Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan broeder A.D. Fokkema uit Genemuiden. Harry van der Velde is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 30. Daarvan de verzen 6 en 7. Uit het liedboek Gezang 30, de verzen 6 en 7, zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum, Psalm 103. De verzen 2 en 3. In de nieuwe berijming. Psalm 103, de verzen 2 en 3. In de nieuwe berijming zingen we na het uitspreken van het votum. Na het gebed volgt het lied van de zondagsschool. Dat is uit het liedboek. Gezang 75. Vers 11. Uit het liedboek Gezang 75, vers 11, zingen we na het gebed. Na de schriftlezing, Psalm 137. De verzen 1 en 3. In de nieuwe berijming. Psalm 137, de verzen 1 en 3, in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 130. De verzen 3 en 4. Psalm 130, de verzen 3 en 4, zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven. Uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 16. Vers 1. Schriftberijmingen 16, vers 1, zingen we na de inzameling van de gaven. En we zingen tot slot Psalm 84, de verzen 3 en 4. Psalm 84, de verzen 3 en 4, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 40. De verzen 12 tot en met 31. De schriftlezing van vanmiddag is uit Jesaja hoofdstuk 40, de verzen 12 tot en met 31. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondag, middag en avond verder en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, waarin hoopt voor te gaan kandidaat Fokkema uit Genemuiden. Er zijn verder geen mededelingen, we willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 30, de versen 6 en 7. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, we willen met elkaar zingen uit Psalm 103 in de Nieuwe Berijming en daarvan de versen 2 en 3. We hebben net de berijming gezongen van het schriftgedeelte wat we deze middag met elkaar hopen te lezen. En net als in die versen die we net met elkaar zongen, zingen we ook met Psalm 103 over een adelaar die van God nieuwe kracht ontvangt, nieuw bevleugeld wordt. Psalm 103, vers 2 en vers 3. Laten we samen de Heere zoeken in gebed. Laten we bidden. Heilige en trouwe God in de hemel, wij komen voor de tweede keer op deze zondag samen als gemeente voor u. We komen samen, Heere, omdat we opnieuw willen horen naar de woorden van u. U hebt immers woorden van het eeuwige leven. En Heere, wanneer we die woorden van u hebben geproefd in ons leven, wanneer we de rijkdom van uw woord zijn gaan verstaan, steeds meer zijn gaan verstaan, dan merken we ook bij onszelf hoe hard we die woorden telkens weer nodig hebben. En daarom, Heere, komen we vandaag voor de tweede keer op deze zondag samen om u te bidden of u ons dat woord wilt laten horen. Uw woord, uw evangelie van vrije genade. Van vergeving, van zonde. van leven voor mensen die de dood hebben verdiend. Uw evangelie, waarin we horen hoe wij terug kunnen keren, ons kunnen bekeren tot u, de levende God, en ons leven in dienst stellen van u, als u met uw Heilige Geest dat werkt in ons hart. En dat is dan ook het gebed, Heere, waarmee we deze middag tot u komen. Of u ons opnieuw, ook vanmiddag, zo krachtig wilt bewerken door uw woord en geest, dat er iets gebeurt onder het luisteren naar uw woord. Iets gebeurt in ons hart, dat ons hart open gaat, voor het eerst of steeds verder open gaat. En dat op de plek waar alleen maar eigen liefde heerste, ruimte komt voor u. Dat op de plek waar eigen liefde heerste, nu liefde voor u gaat heersen. Heren, wij kunnen dat zelf niet maken. Niet op de preekstoel, niet onder de preekstoel in de kerkbanken. Dat kan ons alleen gegeven worden door u. En dat is dan ook ons ootmoedige gebed aan het begin van deze dienst. Schenkt u het ons uit genade dat we vanmiddag mogen merken dat u zelf met uw Heilige Geest in ons midden bent en krachtig werkt. We bidden dat, Heere, niet alleen voor onszelf, zoals we hier als gemeente bij elkaar zijn. We bidden u dat voor uw wereldwijde kerk. Op alle plaatsen waar vandaag uw gemeenten samenkomen om uw woord te horen. Op plaatsen hier in Nederland, maar ook daarbuiten. Op plekken waar zending bedreven wordt en waar gemeentes bezig zijn te ontstaan. Op plekken waar evangelisatie bedreven wordt. Maar ook, Heere, op plekken waar gemeenten samenkomen waar dat helemaal niet mag, waar dat verboden is. Op welke plaats op deze wereld uw gemeente ook samenkomt en onder welke omstandigheden dat ook is, laat diezelfde geest, datzelfde woord in ons hart mogen werken. En Heere, daar bidden we dat vanmiddag ook in het bijzonder voor uw oude verbondsvolk Israël. Ook daar in het Joodse land zijn gemeenten van u die samenkomen. Maar Heere, er zijn nog zoveel Joden die u, Heere Jezus Christus, niet als de Messias erkennen. En Heere, dat gaat ons aan het hart, want we beseffen en wij beleiden dat wij christenen uit de heidenen zijn. Die door uw genade erbij zijn geroepen, maar die in Israël hun oudste broeder hebben. En Heere, daarom gaat het volk ons aan het hart en bidden we u, geef toch dat ook daarin een keer mag komen, een inkeer tot u en een belijdenis van Jezus Christus als de Messias van Israël. Heren, als we dan zo voor uw oude verbondsvolk bidden, dan willen we ook bidden voor de politieke situatie in het Midden-Oosten. Voor de moeilijke situatie tussen Joden en Palestijnen. We bidden u ook voor christenen onder die laatste groep, voor wie het nog moeilijker is om de Joden als hun oudste broeder te beschouwen. Geef toch, Heere, dat er vrede mag komen in het Midden-Oosten. En dan is vrede voor ons die uw woord mogen kennen meer dan alleen het neerleggen van de wapens. Dan is vrede voor ons dat Jood en Heiden en daarom ook Palestijn allen de knieën buigen voor dezelfde God. De knieën buigen voor dezelfde Christus. Wilt die vrede schenken in het Midden-Oosten en ja, over heel het rond van deze aarde. Dat uw evangelie baan mag breken in deze wereld. Dat uw naam verheerlijkt wordt tot aan het einde van de aarde. Heren, laat het zo mogen zijn dat ook wij als christenen en als christelijke gemeente daarin een taak mogen hebben. Om met vrijmoedigheid te spreken over de dingen van u. Om als een lichtend licht en een zoutend zout in deze wereld te staan. Dat mensen het aan ons mogen merken, dat we u kennen en daaruit leven. Heren, hoort u zo ons gebed. Aanvaardt u onze dank voor het vele goede wat u geeft. Neem ook genadig onze zonden weg. Wij vragen het uit genade alleen. Amen. Dan willen we nu met elkaar het lied van de zondagsschool gaan zingen en dat is gezang 75 vers 11. Gezang 75 vers 11. slaan de schriften open, gemeente, deze middag in het Oude Testament, in het Bijbelboek Jesaja, en daarvan hoofdstuk 40, de versen 12 tot en met 31. En naast die versen wil ik ook graag de eerste twee versen van dit hoofdstuk met u lezen. Dus Jesaja 40, ik lees eerst de eerste twee versen, vervolgens vanaf vers 12 tot en met vers 31. En de tekst van de preek, voor de preek deze middag, wordt gevormd door de versen 27 tot en met 31. Ik begin dus te lezen bij vers 1. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. En dan verder bij vers 12. Wie matte wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal. Wie bestuurde de geest des Heren en onderrichtte hem als zijn raadsman? Wie raadpleegde hij dat deze hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen? Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Zie, eilanden zijn als fijn stof dat uitgestrooid wordt. De Libanon is niet toereikend als brandhout en zijn wild gedierte niet een brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als nietig en ijdel. Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op hem toepassen? Een vakman giet het beeld en een goudsmid overdekt het met goud en smeet daar zilveren ketenen voor. Wie te arm is voor een wijgeschenk, kiest een stuk hout dat niet verrot. Hij zoekt zich een kundige vakman om een beeld op te richten dat niet wankelt. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde? Hij troont boven het rond der aarde. En haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging. Hij maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid. Nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren. En een storm neemt ze op als stoppels. Met wie dan wilt gij mij vergelijken, dat ik hem zou gelijk zijn, zegt de Heilige? Heft uw ogen naar omhoog en ziet, wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het Heer daarvan in grote getalen uitleidt en elk daarvan bij name roept, door de grootheid van zijn sterkte en omdat hij geweldig van kracht is, er blijft er niet één achter. Dan begint ons tekstgedeelte. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moe, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moe en mat. Zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Heere verwachten, put een nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moe. Zij wandelen, maar worden niet mat. Tot zover. Als inleiding op de preek willen wij samen zingen uit Psalm 137, vers 1 en vers 3... De woorden van Jesaja 40 is een boodschap die Jesaja in de eerste plaats richt aan de ballingen in Babel. En over die situatie van de ballingen in Babel zingen wij ook samen met Psalm 137. Aan Babelstromen zaten wij gevangen. Psalm 137, vers 1 en 3. Ik blijf de Heer verwachten. Die woorden willen wij met elkaar zingen na de preek uit Psalm 130 in de oude berijming vers 3 en vers 4. Psalm 130 vers 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, mag ik u deze middag meenemen naar een rechtszaal. Naar een rechtszaal waarin twee partijen zijn samengekomen om hun recht te verdedigen. Het is een volle rechtszaal. Hij is gevuld met de volkeren van deze wereld. Maar zij vormen niet de strijdende partijen. Nee, deze volkeren, ze zijn slechts de toeschouwers bij het rechtsgeding, bij de rechtszaak die plaatsvindt in het midden van die rechtszaal. Twee partijen staan daar tegenover elkaar. En de eerste partij gaat spreken. Het is het volk Israël. Het zijn de ballingen die zijn weggevoerd naar Babel. En hun aanklacht luidt: mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Het is alsof de vinger van dat volk naar de beklaagde bank wijst. Die God, de Heer, hij weet niets van onze weg af. Hij weet niet welke weg wij als volk moeten gaan. En dat wij hier in ballingschap in Babel worden vertrapt, hij ziet het niet. Hij gaat eraan voorbij. Hij ontfermt zich niet. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Maar dan gaat die andere partij staan. Het is de Heer. De God van hemel en aarde. En hij roept die aanklager tot de orde. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? En dan gaat de Heere die aanklacht van het volk Israël weerleggen. Israël, u meent dat de weg die u moet gaan voor mij verborgen is. Ik ben de God die vanuit de uithoeken van het heelal de sterren tevoorschijn roept, alsof het een gedrild leger is. U meent dat ik niet helpen kan. Ik troon boven de aarde. En de mensen op die aarde, voor mij zijn er niet meer dan sprinkhanen. Of meent u misschien dat ik niet helpen wil? Meent u misschien, de Heere ziet onze weg dan wel, maar hij doet niets. Hij kan dan misschien wel helpen, maar hij wil het blijkbaar niet. Mijn recht gaat nog altijd aan mijn God voorbij. En dan zijn we bij onze tekst. Want door de mond van de profeet Jesaja gaat de Heere opnieuw spreken. En voor de tweede keer in hetzelfde hoofdstuk klinken die woorden. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? De Heere heeft aan zijn volk laten zien dat hij kan helpen. Hij gaat zijn volk nu troosten door hen ervan te overtuigen dat hij wil helpen. En het thema voor de preek deze middag is de troostvolle boodschap van een aangeklaagde God. En die boodschap bestaat uit drie delen. Uit wie de Heere is, waartoe de Heere oproept en wat de Heere belooft. De troostvolle boodschap van een aangeklaagde God. Wie de Heere is, waartoe de Heere oproept en wat de Heere belooft. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Deze verwijtende vragen stelt de Heere door de mond van Jesaja in vers 28 dus opnieuw. En Jesaja wijst daarmee de aanklager, het volk Israël, terecht. In vers 21 klonken die woorden ook al. En daar heeft Jesaja die vragen verbonden met een andere vraag. Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? En in de versen die daarop volgen heeft Jesaja zijn luisteraars als het ware een blik op die fundamenten gegeven. En heel in het kort is dit de boodschap van die verzen. Die fundamenten van de aarde, Israël, die liggen vast in de scheppershand van de Heer. En daarom, twijfel toch niet aan de macht van deze God. Maar er ligt nog steeds die andere vraag open. Als het de Heere aan macht dan niet ontbreekt, waarom merkt het volk Israël daar dan helemaal niets van? Waarom wordt Israël daar in Babel dan nog steeds verdrukt? Die vragen klinken als het ware op de achtergrond. Als Jesaja opnieuw die verwijtende vragen herhaalt. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Maar deze keer geeft Jesaja daar een ander vervolg aan. Voordat hij dat doet, maakt Jesaja eerst in vers 28 nog een waarschuwing vooraf. Hij zegt, zijn verstand is niet te doorgronden. Alsof Jesaja wil zeggen, wacht even, voordat ik op uw aanklacht inga, Israël, is nog even dit. De God waarover wij hier spreken, dat is maar niet een mens zoals u of ik. Heb toch niet de dwaze gedachte, de illusie, dat u met uw beperkte verstand of ik met het mijne hem zou kunnen doorgronden. Alsof ik met mijn beperkte menselijke mogelijkheden zijn goddelijke verstand zou kunnen peilen. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij past niet in mijn verstand. Hij is de Heer. Zijn verstand is niet te doorgronden. Laten we dat dan ook maar niet proberen. Maar Jesaja, stuur je ons nu met dat antwoord weg. De Heere, zijn verstand is niet te doorgronden, dus slik al die vragen maar weer in, alsof we zijn overgeleverd aan de willekeur van een God wiens verstand nu eenmaal niet te doorgronden is. Nee. Nee, Jesaja heeft veel meer te zeggen. Gods verstand is niet te doorgronden, dat staat vast. Maar in zijn daden laat de Heere wel degelijk zien wie hij is en hoe hij is. En daar wijst Jesaja het volk dan ook op. Israël, wie is de Heere nu eigenlijk? Hoe hebt u hem nu leren kennen? Nou, door zijn openbaring. Doordat de Heere zich in de geschiedenis van Israël telkens weer openbaarde. En hoe liet de Heere zich dan kennen? Als de schepper van hemel en aarde. Als de God die zelf niet moe, die zelf niet mat wordt. Dat wil dus zeggen, een God die het ook niet in een moment van moeheid en ook niet in een moment van zwakte uit de hand laat lopen. De God die niet moe wordt, die niet mat wordt, omdat er in hem een overvloed van kracht is. Maar dat het God niet uit de hand loopt, dat weet het volk nu wel. Dat heeft Jesaja in die voorgaande versen ook al betoogd. Ja, zegt Jesaja. Maar deze God, die zelf niet moe wordt, die zelf niet mat wordt, hebben we hem nu ook niet leren kennen als de God die hen die dat wel zijn, de moeden, de krachtelozen, die juist hen zijn kracht wil geven. Laat heel de geschiedenis van Israël dat niet zien. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? Zo heeft de Heere zich in uw geschiedenis toch altijd geopenbaard, Israël. Hij gaf toch aan dat krachteloze slavenvolk, onderdrukt door de farao in Egypte, zijn kracht. Hij was er toch die aan Simson, kaal geschoren in de gevangenis, nog één keer de kracht gaf om zichzelf en zijn God te wreken. Het was toch deze God die aan de herdersjongen David de kracht gaf om die reus Goliath te overwinnen. Weet u het niet, Israël? Hebt u het niet gehoord? Dit is toch uw God? Dit is toch de Heere? En als er nou één ding is dat van hem gezegd kan worden, dan is het toch wel dat hij wil geven. Kracht aan de krachtelozen en sterkte aan hem die geen krachten heeft. Dat heel de openbaringsgeschiedenis van het Oude Testament niets anders laat zien dan dat hij geeft aan zwakken en vermoeiden, mild en overvloedig. Aanklager Israël, hoe komt u erbij dat de Heere niet zou willen? Vindt u het niet verwonderlijk dat Jesaja de aanklacht op deze manier ontkracht? Hij had dat volk toch ook kunnen herinneren aan de reden waarom ze daar in Babel zitten. En dat is ook niet voor niets. Dat laten die eerdere hoofdstukken van Jesaja wel zien. Hij had ze kunnen herinneren aan hun zonden waardoor ze in ballingschap zijn weggevoerd. Hij had het ze voor de voeten kunnen werpen. Hoezo de Heere gaat aan uw recht voorbij? Jullie hebben het zelf verdiend. Maar dat doet Jesaja hier niet. Jesaja, hij gaat als het ware naast dat volk staan. En hij zegt, kijk nou eens. Kijk eens hoe de Heere elke keer weer de moeden kracht heeft gegeven. Sterkte heeft gegeven aan hen die geen krachten hebben. Kijk nou eens goed. dan kun je toch niet zeggen dat de Heere niet zou willen. Dit pleidooi van Jesaja. Moet je het misschien ook voor ons houden vanmiddag? Voor u of voor mij, omdat wij de Heere in de beklaagdenbank hebben gedaagd? Heere, mijn weg is voor u verborgen. U ziet niet wat er met mij gebeurt. En dan geloof ik misschien nog wel dat u het kunt zien. Maar daarom betwijfel ik juist of u het wel wilt zien. U houdt zich blind voor mijn moeite. Blind voor mijn nood. Misschien hebt u dat wel nooit durven uitspreken. Maar is het wel de worsteling van uw hart? U, voor wie het leven zoveel moeite met zich meebrengt. Ziekte. Nood. Of jij, die altijd maar moet presteren. School, thuis. En zelfs in je vriendenkring moet je jezelf nog voortdurend presenteren. Altijd maar moeten. Ik word er moe van. Ik ga er nog eens aan onderdoor. En de Heere, hij wil het blijkbaar ook al niet zien. Mijn problemen zijn voor hem blijkbaar ook niet zwaar genoeg. En begrijp me goed, dat hoeft niet altijd een opstandige gedachte te zijn. Dat kan ook een diep doorleefde nood zijn. Heere, ik bid tot u, ik smeek u om hulp, maar ik hoor niets en ik merk niets. En dan verandert aan mijn moeilijke situatie niets. De hemel lijkt wel van koper. Het lijkt wel of u niet horen wilt. Bekruipt die gedachte u nou nooit? Of jou? Als dat nou uw of jouw vragen zijn vanmiddag, mag ik u dan eens vragen, hoe kent u de Heer? Is dat niet uit zijn openbaring, uit zijn woord? En hoe laat de Heer zich dan kennen in zijn openbaring, in zijn woord? Dat is toch als de God die de moeden kracht geeft. Dat is toch als de God die sterkte geeft aan hen die geen krachten hebben. Of liggen uw vragen vanmiddag meer op het vlak van het persoonlijke geloof? Als u worstelt met die vraag. Is het eigenlijk wel voor mij? Ik geloof wel dat de Heere zonden kan vergeven. Maar wil hij het bij mij wel? Ben ik wel uitverkoren of gaat de Heere aan mij voorbij? En ook hiervan geldt dat het vragen kunnen zijn die in de nood, die in de worsteling zijn ontstaan. Heere, ik bid al zo lang om bekering. Ik bid al zo lang of u met uw Heilige Geest mijn hart wilt openen. Maar mijn hart is nog even koud, nog even ongelovig. En ik kom van die zonde nog steeds niet los. Ik word er soms zo moe van. Heere, wilt u wel? Als dat uw vragen zijn deze middag, mag ik het ook dan vragen? Hoe kent u de Heere uit zijn woord? Dat is toch als de God, zoals we dat vanmorgen hebben gehoord, die er geen vreugde in vindt dat mensen verloren gaan, maar een God die er vreugde in vindt dat mensen vergeving ontvangen, verzoend worden met hem en het eeuwige leven krijgen. Dat is toch als de God die daarvoor zijn zoon gegeven heeft. Dat in de diepte van de hel op Golgotha. Als we die God uit zijn woord kennen. Hoe kunnen we van hem nu zeggen. Dat hij niet wil. Maar ik weet toch niet of ik uitverkoren ben. Ik weet toch niet of de Heere het met mij wel wil. Wat zegt Jesaja? Zijn verstand is niet te doorgronden. Laten we dat dan ook maar niet proberen door onszelf de vraag te stellen, ben ik wel uitverkoren? Nee, probeer niet Gods verstand te doorgronden. Maar let erop hoe de Heere zichzelf openbaart in de omgang met zijn volk. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? Hier is iemand moe en de Heere geeft hem kracht. Daar is iemand uitgeput en de Heere geeft hem sterkte. Zo heeft de Heere in de geschiedenis altijd gehandeld. Zo is Hij, een God die het geven wil. Geven wil. Aan wie? Aan hen die Hem verwachten. En dan zijn we bij het tweede. Waartoe de Heere oproept. Ja, wat moet Jesaja de ballingen in Babel voorhouden? Verwachten. Jesaja zegt, maar die de Heere verwachten. Ja, dat moet hij juist die ballingen voorhouden. Want zie ze daarin zitten, daar in Babel. Opgejaagd door hun vijanden. Weggevoerd naar een vijandige omgeving. Omringd door die schijnbaar machtige godenbeelden van Babel. Waar is de Heere nu? Waar is zijn hulp? Waar is zijn nabijheid dan? We kunnen beter net zoals die Babyloniërs, die grote gouden en zilveren beelden gaan aanbidden. Die kunnen helpen. Dat kun je aan de pracht en praal van Babel wel zien. Nee, zegt Jesaja. Nee, wie de Heere verwachten. Geen verwachting van die gouden afgodsbeelden. Maar van de God van Israël. Geen verwachting van Babels macht. Maar van de macht van de schepper van hemel en aarde. En wat moeten die ballingen daar in Babel dan van de Heere verwachten? Daar is Jesaja dit 40e hoofdstuk mee begonnen. Troost. Troost mijn volk. Daar belooft de Heere dat hij zijn volk komt bezoeken. Met heil. Met verlossing. Hij komt zijn volk redden. Wanneer dan? En hoe dan? Verwachten, zegt Jesaja. De Heere doet het. Maar dat verwachten waar Jesaja over spreekt, dat kan wel heel goedkoop klinken. Alsof Jesaja zegt, wacht nu maar rustig af. Alles komt goed. Want je kunt het nog makkelijker maken. Afwachten maar. En dan zien we wel of de Heere helpt. Maar dat bedoelt Jesaja hier nu heel duidelijk niet. Jesaja wil het volk niet leidzaam, niet passief maken. Alsof hij wil zeggen, ga maar rustig met de armen over elkaar zitten en wacht maar rustig af. Hij wil het volk geen goedkope troost bieden door te zeggen, wacht maar af en ja, we zien wel. Misschien helpt de Heere wel. Nee, verwachten is verwachten met hoop. Verwachten omdat je weet op wie je wacht. De Heere. Verwachten omdat je weet dat je niet voor niets wacht. De Heere, hij laat geen bidder staan. Verwachten. Dat kan daarom niet zonder verwachting. En het kan ook nooit passief. Nooit met die armen over elkaar. Jongens en meisjes, jullie weten dat vast ook wel. Als je jarig bent en je krijgt cadeautjes en je weet als ik jarig ben, dan komen 's middags opa en oma altijd. En als opa en oma komen, dan nemen ze ook wel iets voor me mee. En als je dat nou weet, kan ik me zo voorstellen dat je 's ochtends vroeg al bij je moeder staat en aan je moeder vraagt, mama, komen ze nou al bijna? En je zegt je moeder, dat duurt nog wel een tijd. En 5 minuten later sta je weer bij je moeder. Mama, komen ze nou al bijna? Nee joh, dat duurt nog zo lang. Oh, zo lang nog. 10 minuten later dan. Mama, komen ze nou al bijna? Nou, en als je dan zo de hele dag aan je moeder hebt gevraagd of ze al bijna komen, dan komt er dat moment dat je moeder tegen je zegt, nou kunnen ze er elk moment wel eens zijn. En wat ga je dan doen? Rustig op de bank zitten wachten? Of sta je al bij de voordeur? Ik denk dat wanneer je in een rustige straat woont, dat je dan zelfs langs de kant van de weg staat om te kijken of ze er al aan kan. En je merkt wel, als je op die manier aan het wachten bent, dan word je daar niet rustig van. Dan word je daar druk van. Dan word je actief van. Daar ga je iets voor doen. Vanmiddag zegt de Bijbel tegen ons dat je op de Heere mag wachten. En ook daar word je niet rustig van. Daar word je actief van. Wat ga je dan doen? Dan ga je bidden. Heere, wilt u ook mijn God zijn? Heere, wilt u ook mijn zonde vergeven? En dan ga je in de Bijbel lezen om te kijken wat de Heere tegen je zegt. En je luistert goed naar de Bijbelverhalen, want daar wil je meer van weten. Als je zo bezig bent om op de Here te wachten, en dan wachten op die hele drukke manier, dan belooft de Here vanmiddag in de Bijbel, dan wil ik jouw God zijn. Dat beloof ik je. Nou, dat wachten, gemeente, dat geldt uiteindelijk voor ons allemaal. Wachten maakt ons niet passief. Nee, dat vraagt om activiteit. Dat vraagt om biddend verwachten. Heere, maakt u uw beloften waar. Het vraagt om pleitend verwachten. Heere, u hebt het toch zelf beloofd. Het vraagt ook om overgave. Heere, zelf heb ik het niet. Maar wilt u het mij geven? Heere, zelf red ik het niet. Maar wilt u mij redden? Verwachten, dat betekent dat je beseft en beleidt dat je in jezelf hulpeloos, reddeloos bent, zonder de Heere, en dat alleen Hij het geven kan. Het op die manier van de Heere verwachten, dat viel voor die ballingen in Babel niet mee. Moet ik het van de Heere verwachten, terwijl om me heen die grote gouden godenbeelden worden rondgedragen? Moet ik het van de Heere verwachten, terwijl ik hier in Babel zit en het laatste wat ik van Israël heb gezien een brandende tempel is? Moet ik het van de Heere verwachten? Ook voor ons vandaag de dag geldt dat het niet vanzelfsprekend is om het van de Heere te verwachten. Want dat betekent dat ik zelf iets uit handen moet geven. Het betekent dat ik erop moet vertrouwen dat de Heere mij zal redden. Ook al zie ik daarvan zelf helemaal niets. Het betekent dat ik moet stoppen met al die pogingen om mezelf te redden. Maar me overgeven moet aan Hem. Heere, U moet mij redden. Uit genade. Ik verwacht het van U, die mijn redding en verlossing belooft. Ook in het geestelijke leven kan dat zo moeilijk zijn, nietwaar? Leren afzien van mijzelf. Heere, ik heb het niet. Leren beleiden dat ik zelf niks kan bijdragen aan mijn eigen zaligheid. Leren inzien dat alles in mijn leven waarvan ik zelf dacht dat het nog best aardig was, mijn trouwe kerkgang, mijn zorg voor mijn medemensen, mijn nette leven, dat het door de zonde is aangetast en dat ik zelfs daarmee niks heb om het bij de Heere van te verwachten. En waarom is het dan zo nodig dat ik dat leer? Omdat ik alleen zo de ruimte krijg om het echt van de Heere te verwachten. Als ik zelf niks meer overhoud, dan ontstaat de ruimte voor die belijdenis. Heere, ik verwacht het van U. Zelf heb ik het niet, maar U hebt het wel. Mijn verwachting is van U. Dat echte verwachten van de Heere, dat maakt ons niet passief, maar het brengt ons als bedelaars aan de voeten van het kruis. Al mijn eigen werken, alles waarvan ik dacht dat het nog best goed was in mijn leven, het is met de zonde besmeurd, maar mijn verwachting is van U, die uw bloed tot verzoening hebt gegeven. Ik heb een hart dat zo vaak nog naar de zonde neigt, maar mijn verwachting is van U, die aan dat kruis de macht van de zonde hebt verbroken. Ik red het niet in deze wereld. Ik ga aan de moeite in mijn leven ten onder. Die ziekte die mij kwelt, die eenzaamheid. Maar mijn verwachting is van U, die zegt, uw zwakheden, uw ziekte, ik heb die gedragen. Kent u iets van dat verwachten van de Heere? Dat verwachten in zijn Zoon Jezus Christus. Dat afzien van uzelf en dat opzien naar Hem. Jacob op zijn sterfbed, hij kende daar iets van. Toen hij op het punt stond om afscheid te nemen van zijn zonen, en hij wist dat het einde naderde. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. De psalmen die we deze middag met elkaar zingen, spreken ervan. Ik blijf de Heer verwachten. Kent u het? En jij? Of valt het ons nog moeilijk? Ja, dat was het voor die ballingen in Jesaja's dagen ook. De Heere verwachten. En Babel dan. En Babels goden dan. Maar Jesaja houdt het ze voor. Verwacht het van de Heere. Dat betekent dus toch gelijk. Verwachten. Het is er nu nog niet. Trek daarom het oog van de omstandigheden af. Zo houdt Jesaja het de ballingen voor. Het oog mag omhoog. Het oog mag met verwachting op de Heere zijn. Hij is toch de God die de moeden kracht geeft. Hij is toch de God die sterkte geeft aan hen die geen krachten hebben. En zo houdt Jesaja het ook ons voor deze middag. Verwacht het toch van de Heer. En mijn omstandigheden dan. Die moeite waarmee ik worstel. Die zonde waarvan ik niet loskom. Trek het oog van de omstandigheden af. Het oog mag met verwachting omhoog. En toch, zegt u misschien vanmiddag. Toch kan ik het niet. Het van de Heere verwachten. Mijn vertrouwen helemaal op Hem stellen. Dat kan ik niet. Dat lukt mij niet. Ik kan mij die ballingen in Babel zo goed voorstellen. Ik mis dat vertrouwen. Er leeft in mijn hart te veel ongeloof. Mag ik u er dan vanmiddag op wijzen dat er toch één heel groot verschil is tussen die ballingen daar in Babel en onze situatie vandaag hier. Het is Pinksteren geweest. De Geest is uitgestort. Die Geest die ons die verwachting, dat vertrouwen wil leren. En als u nou bij uzelf merkt dat u die verwachting mist, dat vertrouwen niet hebt, bid dan deze Heilige Geest. Want Hij wil niks liever dan ons leren ons het heft uit handen te geven en ons in vertrouwen over te geven aan Hem. Als we Hem daarom bidden, ja, dat mag dan een gebed met verwachting zijn. En voor wie zo de Heere verwacht, laat Jesaja ook de belofte klinken. Onze derde gedachte. Want wat beloofde de Heere dan door de woorden van Jesaja? Belofte klinkt. Dat de Heer, de God die de moeden kracht geeft, de God die de sterkte vermenigvuldigt van hen die geen krachten hebben, dat deze God dat nou in het bijzonder wil doen aan hen die Hem verwachten. En Jesaja onderstreept dat in vers 30 door een vergelijking te maken. Wie is nu bij uitstek het toonbeeld van kracht en energie? Dat zijn jonge mannen, sterk, in de kracht van hun leven, met een groot uithoudingsvermogen. Een jonge man. Het lijkt wel of hij niet stuk te krijgen is. Ja, zegt Jesaja. Het lijkt wel zo. Maar kies voor mij dan maar eens een jonge man uit. Zo sterk mogelijk. Zo krachtig mogelijk. Kies hem maar uit voor mij. En dan zal ik het je laten zien. Als ik zo'n jonge man laat draven, laat rennen, laat sjouwen, laat tillen, dan kan hij nog zo sterk zijn, nog zo geoefend. Dan kan hij nog zoveel krachten hebben. Maar als ik hem maar lang genoeg laat sjouwen en tillen en draven, dan komt daar vanzelf het moment dat het ook voor die sterke man ophoudt. Zelfs de allersterkste, zegt Jesaja, ze hebben maar een beperkte hoeveelheid kracht. Wel, zegt Jesaja, en kijk dan nu eens naar de mensen die de Heere verwachten. O zeker, die raken ook moe. Juist zij raken moe, want zij hebben hun energie maar al te hard nodig. Dat weten die ballingen in Babel daar heel goed. Vermoeid door de ontberingen van de ballingschap. Maar dan, zij vernieuwen hun kracht. Zij krijgen van de Heere nieuwe kracht. Kracht waarvoor? Kracht om de moeite van de ballingschap te dragen. kracht om Babels verleidingen te weerstaan. En ook voor deze kracht geldt. De kracht die de Heere belooft, is kracht die hem zelf iets kost. We leven in de lijdenstijd. En we leven in deze weken, toen aan het kruis op Golgotha, waar de Zoon van God zijn krachten gaf om ons nieuwe kracht te geven. Ook van deze belofte geldt, het kost hem wat. Geef uw krachteloosheid, geef uw moeheid, geef uw matheid maar aan mij. Ik neem die op mij en ik geef er nieuwe kracht voor terug. En die kracht is niet karig, alsof je dan voortdurend tegen de uitputting aan blijft hangen. Te veel kracht om neer te storten, te weinig kracht om door te gaan. Nee, zo is het niet. Want deze mensen die hun kracht vernieuwen, ze krijgen de wind onder de vleugels. Jesaja beschrijft voor de ballingen een arend, een adelaar. Van tijd tot tijd krijgt zo'n arend, zo'n adelaar, een nieuw verenkleed. We hebben met elkaar Psalm 103 gezongen, hoe de Heere iemands jeugd vernieuwt als de jeugd van een arend. Met zo'n nieuw verenkleed is een arend weer jong en fris. En kijk dan eens met hoeveel kracht hij opvliegt, met die spanwijdte van meer dan 2 meter, een explosie van kracht. Niemand houdt hem tegen. Hij geeft de moeden kracht. Die hem verwachten, zullen opvaren met vleugels als van arenden. Nee, niet zweverig, alsof we de aardse werkelijkheid ontvluchten, alsof we de aarde achter ons laten en met ons hoofd in de wolken gaan leven. Nee, het is leven met de kracht als van een arend. Midden in het gewoel van deze wereld. Met die vernieuwde kracht van een arend strijden. Tegen de zonde. Tegen de wereld. Tegen mijn eigen oude boze hart. Met vleugels als van een arend. Geen moeite is te hoog. Maar is dat toch niet wat hoogdravend dan? Word ik dan toch geen hoogvlieger? Nee. Want het begint met het verwachten van de Heer. En dat verwachten, dat is maar niet een beginpunt. Nee, heel het leven van de gelovigen wordt daardoor getekend. De kracht moet telkens worden vernieuwd. Het voortdurend verwachten van de Heer. Want Hij geeft de moeden kracht. Dat is wat Paulus van de Heer te horen krijgt. In 1 Korinthe 12 vers 10. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De Heere schenkt zijn kracht waar wij dat nodig hebben. Waar wij hebben leren belijden dat we het nodig hebben. Waar wij ons in totale overgeven aan Hem. En vervolgens ook in die afhankelijkheid blijven leven. Geen grote voorraad. Maar kracht voor elke dag. Kracht nadat we dat nodig hebben. Kracht naar kruis. Dan word je geen hoogvlieger. Maar dan kun je wel je eigen kruis dragen. Geduldig. En soms zelfs blijmoedig. Als met de vleugels van een arend. Jesaja sluit niet met die arend af. Er volgt nog 1 zin. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Misschien een wat vreemde zin. Naar die prachtige woorden over adelaarsvleugels gaat er nu opeens over lopen en wandelen. Wat moet er dan gelopen? Wat moet er dan gewandeld worden? Denk nog eens aan de situatie van die ballingen daar in Baal. Ze hebben ook het begin van Jesaja 40 gehoord. Troost mijn volk en zeg haar dat haar zonde geboet is en dat haar schuld verzoend is. Deze ballingen, ze hebben een lange weg voor de boeg. De weg naar Jeruzalem. De weg naar huis. Hier gaat een snelle loper en daar gaat iemand in wandeltempo. allemaal met datzelfde doel. Op naar Sion. Die weg is niet makkelijk, zeker niet. Er zijn veel gevaren onderweg. Maar moe worden ze niet. Want de Heere geeft hen kracht. Kracht voor de weg naar huis. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Zo hebben de ballingen de Heere aangeklaagd. Heere, kunt u ons dan niet helpen? Jawel, heeft Jesaja gezegd. Hij is de schepper van hemel en aarde. Heere, wilt u ons dan niet helpen? Jawel, heeft Jesaja betoogd. Dit is de God die de moeden kracht geeft. En die sterkte geeft aan hen die geen krachten hebben. Wat moeten we dan doen? Deze Heere verwachten. En u zult uw kracht vernieuwen. Vleugels als van een arend zal Hij u geven. Is er hier vanmiddag iemand die moe is? Die mat is? Moe of mat omdat de weg door dit leven zwaar valt. Omdat de ziekte uw leven aftakelt. Omdat de eenzaamheid al zo lang duurt. Omdat de zorgen over uw gezin meer worden dan u dragen kan. Zijn er hier vanmiddag mensen die moe zijn, die mat zijn. Omdat de zonde hen aanklaagt. Omdat de zonde last iets is waar ze maar niet los van komen. Hier is een God die de moeden kracht geeft. Hier is een God die sterkte geeft aan hen die geen krachten hebben. Blijf dan niet in uw eigen moeheid voortstrompelen. En blijf ook niet uw eigen zondelast voorttorsen. Want daar wordt een mens pas moe. Daar wordt een mens pas mat van. En wanneer we menen dat we dat moeten doen, onze eigen zondelast blijven torsen, dan komt daar dat moment dat we onder die last zullen struikelen, zullen vallen, om nooit meer op te staan. Maar verwachten, dat betekent dat je beleidt dat je het in jezelf niet hebt. Zeg het dan maar tegen Hem. Heere, hier is mijn zondelast. En hier is mijn moeheid. En hier is mijn matheid. Ik kan niet meer. En dan is daar een heiland die zegt, geef maar aan mij. Die moeheid, die matheid, die heb ik gedragen. Die zonde, daarvoor ben ik gestorven. Geef maar aan mij. Ik geef je er nieuwe kracht voor terug. Kracht voor elke dag. Kracht naar kruis. Kracht om door het leven te gaan. Met vleugels als van een arend. Verwacht u het van hem. Nee, niet afwachten, maar verwachten. Nee, niet maar als een startmoment, maar uw hele leven lang. Steeds minder verwachten van uzelf. Steeds meer verwachten van Hem. Een makkelijk leven? Nee, dat belooft Hij u niet. Maar wel een leven uit de kracht die Hij geeft. Kracht naar kruis. Kracht voor onderweg. Voor de weg naar Sion. Voor de weg naar huis. Amen. zullen we samen danken en bidden. Heere, trouwe Vader in de hemel, zo mochten we het samen als gemeente zingend belijden. Ik blijf de Heer verwachten. Heere, laat dat inderdaad de bede van ons aller hart mogen zijn. Onze verwachting stellen op U, omdat we hebben geleerd van onszelf maar niet al te veel meer te verwachten. Heere, we danken U dat we dat samen zo biddend mochten zingen. En Heere, wij willen dan in ons gebed denken aan mensen die dat met ons allen meezongen, maar voor wie ook de andere regels van dezezelfde psalm een diepe realiteit kunnen zijn. Als we ook met vers 3 hebben gezongen, mijn ziel vol angst en zorg. Ook zij, Heere, zullen vanmiddag onder ons zijn, die dat met heel hun hart kunnen meezingen. Een ziel vol angst en zorg. Door de nood en de moeite die we in ons leven hebben gekend of nog kennen. Door de zorgen die er zijn in het gezin. Zorgen op financieel gebied. Zorgen op het gebied van onze gezondheid. Zorgen omdat we geliefden hebben die we langzaam en zeker dreigen kwijt te raken. Moeite van de eenzaamheid. Heere, wie kan het peilen als we dat zelf niet hebben meegemaakt, hoe moeilijk het kan zijn om eenzaam te zijn. Een ziel vol angst en zorgen. Heere, ook vanmiddag onder ons zullen ze er zijn. We bidden U, leg ook hen die beden in het hart. En toch, ik blijf de Heer verwachten. En maakt U die verwachting dan ook niet beschaamd. Heere, als we als gemeente opnieuw voor uw heilig aangezicht naderen, dan willen we ook de nood van deze wereld aan u opdragen. Als we leven in een wereld waarvan we ook kunnen zeggen dat die vol angst en zorgen is. Als we horen, Heere, van de berichten uit Syrië die dagelijks tot ons komen, van geweld, onderdrukking, mishandeling, doodslag. Als we horen, Heere, van onderdrukking en mishandeling en uitbuiting in zoveel landen op deze wereld. Als we horen van mensen die het onrecht hoog houden en hun medemensen vertrappen. Als we horen van ziekte en hongersnood die om zich heen grijpen. Heere, de nood van deze wereld is te groot dan dat wij die op onze schouders zouden kunnen dragen. Maar ook dan is het ons gebed. Ik blijf de Heer verwachten. En met dat gebed, Heere, mogen we de nood van deze wereld neerleggen op de schouders van Hem, die aan de nood en de moeite en de ziekte van deze wereld ten onder is gegaan. Onze Heer Jezus Christus. Heere, in Zijn naam bidden we U. Wilt U zich over deze wereld ontfermen? Lenig de materiële nood. En schenk boven alles aan deze wereld het heil van uw evangelie, dat op alle hoeken van deze wereld mensen het mogen belijden. Mijn verwachting is alleen van u, de Heere, de schepper van hemel en aarde. Op u zijn onze ogen gericht. Heere, we komen als gemeente tot u aan het begin van een nieuwe week. En we willen ook deze nieuwe week aan u opdragen. Gaat u met ons mee op de plek waar u ons stelt. Op school, of thuis, een plek in het gezin, op de werkvloer. Of misschien als we een leeftijd hebben bereikt dat we niet meer hoeven te werken, wees ons dan nabij en zegen ons op de plek waar we dan worden gesteld. Wees met ons ook als we graag hadden willen werken, maar geen werk kunnen vinden. Of als ons lichaam dat niet toestaat. Onder welke omstandigheden dan ook, Heere, wees u ons in deze komende week heel nabij. Schenk ons uw hulp en kracht om te leven. Schenk ons uw hulp en kracht om te staan in deze wereld als een lichtend licht, als een zoutend zout. Door uw genade alleen. Heere, hoort u ons gebed? Wij bidden het. In Jezus' naam. Amen. U mag nu uw gaven geven voor de dienst van de Heere. En daarna willen we met elkaar zingen de schriftberijming 16 en daarvan het eerste vers. Schriftberijming 16 vers 1 na de collecte.
Thank you.
willen nu ons geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 84 in de oude berijming, vers 3 en 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, vers 3 en 4, naar de belijdenis van ons geloof. En aan ieder van u spreken in zijn of haar hart met mij het volgende. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We gaan naar huis en we gaan deze nieuw begonnen week in. Maar we doen dat biddend om de zegen van de Heer. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.